Gemeente namens de kerkraad hebben voor u de volgende afkondigingen. Vanmiddag om 16:30 hoopt voor u voor te gaan dominee W.J.C. van Blijderveen. Volgende week zondag 7 juli hoopt voor u voor te gaan om 10:00 uw eigen predikant dominee Gea van de Brink en om 16:30 dominee W.J. van de Brink. Zaterdag 6 juli is er om 19:00 gebedskring in de consistorie. Voor alle data geldt uiteraard Deo Volente. De generale diaconale commissie van de Hersteld Hervormde Kerk heeft besloten hulp te verlenen aan christenen die in Syrië op de vlucht zijn. Daarom bevelen wij de eerste collecte extra in het bijzonder bij u van harte aan. Dus de eerste collecte is voor de generale diaconale commissie met betrekking tot christenen in Syrië die op de vlucht zijn. De tweede collecte is voor de kerk en de uitgangscollecte is voor het onderhoud van de kerk. Tot zover de mededelingen. Laten we onze eredienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk wat zijn goddelijke hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zetten onze eredienst voort en we doen dat door met elkaar te gaan zingen. En we gaan met elkaar zingen uit Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Psalm 1, het eerste vers. Welzalig hij die in der bozen raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat, nog nederzit waar zulke samenrotten, die roekeloos met God en godsdienst spotten. En wat er verder volgt uit Psalm 1 en daarvan het eerste vers. Welzalig zijn de oprechten van gemoed, die ongeveinsd des Heren wet betrachten, die hij op spoor der godsvrucht wandelen doet. En wat er verder volgt uit Psalm 119 en daarvan het eerste vers, wat we met elkaar zingen na het lezen van de heilige wet des Heren, stellen wij ons nu voor de spiegel en onder de belofte van de wet des Heren, die u kunt vinden in Exodus 20, en aan ieder luistert met eerbied en ontzag. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. De eis van de wet van God heeft hier Jezus Christus zijn gemeente in een hoofdsom geleerd. Kunnen we vinden in Matthäus 22 van vers 37 tot en met vers 40. Gij zult lief hebben de Heer uw God met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod, en het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
Vanmorgen wil ik met u de Bijbel openen in het Nieuwe Testament en wel de eerste zendbrief van de apostel Paulus aan Timotheus. En dan lezen we met elkaar het zesde hoofdstuk, dus als schriftlezing 1 Timotheus 6. De dienstknechten, zoveel als er onder het juk zijn, zullen hun heren alle eer waardig achten, opdat de naam van God en de leer niet gelasterd wordt. En die gelovige heren hebben, zullen hen niet verachten, omdat zij broeders zijn, maar zullen hen te meer dienen, omdat zij gelovig en geliefd zijn, als die deze weldaad mee de deelachtig zijn. Leer en vermaan deze dingen. Indien iemand een andere leer leert en niet overeenkomt met de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus en met de leer die na de godzaligheid is, die is opgeblazen en weet niets, maar hij raast omtrent twistvragen en woordenstrijd, uit welke komt nijd, twist, lasteringen, kwade nadenkingen, verkeerde krakelingen van mensen die een verdorven verstand hebben en van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is, wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoegen. Want wij hebben niets in de wereld gebracht. Het is openbaar dat wij ook niet kunnen iets daaruit dragen. Want als wij voedsel en deksel hebben, wij zullen daarmee vergenoegd zijn. Doch die rijk willen worden, vallen in verzoekingen, in de strik en in vele dwaze en schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid is een wortel van alle kwaad, tot welke sommige lusthebbenden zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. Maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid, strijd de goede strijd van het geloof, grijp naar het eeuwige leven, totdat welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle ding levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft, dat gij dit gebod houdt, onbevlekt en onberispelijk, tot op de verschijning van onze Heer Jezus Christus, welke te zijner tijd vertonen zal de zalige en alleen machtige Here, de Koning der Koningen en de Here der Heren, die alleen onsterfelijkheid heeft en een ontoegankelijk licht bewoont, de welke geen mens gezien heeft, nog zien kan, welke zij eer en eeuwige kracht. Amen. Beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld dat zij niet hoogmoedig zijn, nog hun hoop stellen op de ongestadigheid van de rijkdom, maar op de levende God, die ons alle dingen rijkelijk verleent om te genieten. Dat zij weldadig zijn, rijk worden in goede werken, gaan mededelende zijn en gemeenzaam, leggende voor zichzelf weg tot een schat een goed fundament tegen het toekomende, opdat zij het eeuwige leven verkrijgen mogen. O Timotheus, bewaar het pand u toebetrouwd, een afkeer hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de tegenstellingen van de valselijke genaamde wetenschap, terwijlke sommige voorgevende zijn van het geloof afgeweken. De genade zij met u. Amen. Tot zover de schriftlezing. We zullen de Heere om een zegen vragen. Laat ons bidden. Heere, in uw woord openbaart u zich. Laat u zien wie u bent. En dan gebruikt u indrukwekkende woorden. Als u voorbij gaat aan Mozes. En dan zegt u tot hem dat u bent, Heere, Heere God. Langmoedig, barmhartig, genadig en groot van goede tierenheid. Zo laat u zien wie u bent aan zondige mensenkinderen. U bent de barmhartige, u bent de genadige. In uw Zoon heeft u dat volkomen bewezen. Zijn komst naar deze wereld is een teken van uw liefde geweest. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon gezonden heeft. Maar de andere kant is ook waar. U bent niet alleen barmhartig en genadig, maar u bent ook rechtvaardig, want u zult de schuldige nooit onschuldig houden. Als wij ons niet bekeren, zal het oordeel ons treffen. Maar uw barmhartigheid en uw genade is zo groot, dat u zondag aan zondag het woord van het evangelie laat verkondigen. Dat u mensen erop wijst wie ze zijn in zichzelf, zondaren, verloren voor uw heilig aangezicht. Maar u wijst er ook op wie u wilt zijn voor die verloren zondaren in uw Zoon Jezus Christus. Dat u gekomen bent naar deze wereld om het verlorene te redden. Om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Wilt u zo hier ook vanmorgen in ons midden aanwezig zijn? In het spreken wilt u onze mond openen. Bedouw ons met uw Heilige Geest. Opdat we hetgeen wat we thuis overdacht hebben, helder in het midden van de gemeente mogen neerleggen, uitleggen en toepassen. Wilt u daarom met uw Heilige Geest komen, Heere, om onze mond aan te raken. Maar ook om de harten en de oren van de hoorders te openen. De gemeente is opgekomen om naar uw woord te luisteren. Open daarom de harten, Heere. Maak ze ontvankelijk op wat het woord verstaan mag worden als zijnde uw eigen woord. Dat het woord zo mag klinken dat er gezegd moet worden, dit geldt mij persoonlijk. En wilt u, Heere, zijn met de zieken in het midden van de gemeente? U kent ze bij name. U weet wie het zijn. We denken dan in het bijzonder aan Jolanda Hardebol. U kent haar omstandigheden. U kent haar zorgen en haar moeilijkheden. Wilt u, Heere, haar hart vertroosten en verkwikken met al de vragen waar ze mee worstelt, met de zorgen en de moeite, wilt u uitkomst geven. We denken ook in het bijzonder aan dominee Pronk, de oud-predikant van deze gemeente. U weet ook de ontwikkeling van zijn ziekte hier, het staat er ernstig voor. Maar wees hem nabij. Het woord wat hij zoveel jaren hier gepredikt heeft, en wat hij zo rijk de Christus heeft mogen verkondigen, dat hij daar nu uit mag leven, Heere. Geef hem dat geloof, dat vertrouwen op u den Heere alleen. Wees hem zijn vrouw en kinderen goed en nabij. Heere, wilt u ook zijn met de Armeense christin in ons midden? U weet haar hart, u kent haar hart. U kent haar zorgen en haar vragen. We dragen ze aan u op. Wilt u haar nabij komen in haar omstandigheden en in haar zorgen, opdat ze wel getroost haar levensweg, die ongetwijfeld niet makkelijk zal zijn, dat ze die mag gaan. Wees ook haar goed en nabij. We denken ook aan de zeevarende, aan de binnenschippers in het midden van de gemeente. Heren, wel lid van de gemeente, maar zoveel keren niet aanwezig kunnen zijn. Geef ook een verbondenheid, maar ook een getrouwheid om naar uw woord te luisteren, elke keer weer. Waar ze ook zijn, want de kerk is toch wereldwijd. De kerk is één, de kerk is heilig. De kerk is het lichaam van Christus, wat zich op vele plaatsen in deze wereld openbaart. En wilt u, Heere, geven, dat ze zich onder uw gehoor ook begeven, om zo ook wekelijks van uw woord en van uw getuigenis te mogen horen. We denken ook aan de kerktelefoonluisteraars die met ons verbonden zijn. Als ze in alle eenzaamheid en stilte in hun kamer zitten en meeluisteren en deze woorden horen, geef ze dan ook uw zegen. Een zegen die zij nodig hebben, die meeluisteren, die wij als kerkgangers hier in het midden van de gemeente ook nodig hebben. Bedouw ons, Heere, met uw Heilige Geest. Kom, Heilige Geest, doorwaai onze harten, opdat uw specerijen uit mogen lopen. Kom, Heilige Geest, ga tussen de rijen door, raak aan met woord en geest, zondaren, opdat ze de Christus en schriften mogen zien in al zijn heerlijkheid, begeerlijkheid, gepastheid en dierbaarheid. Wilt u zo, Heere, ons nabij zijn? Gedenk gij ook, Heere, de kerk in vervolging, in verdrukking? Dan denken we in het bijzonder aan de landen in het Midden-Oosten, waar christenen zo aangrijpend vervolgd worden, waar ze gemarteld worden, waar ze zitten in gevangenis en concentratiekampen, of waar ze zomaar gedood kunnen worden, en dat alleen omdat ze uw naam belijden. En ook andere delen van de wereld, Noord-Korea, Midden-Afrika, hier overal waar uw kerk het moeilijk heeft en vervolgd wordt, wees ze nabij. Geef ze uw zegen. Hou ze staande tegen de aanvallen die op hen gedaan worden. We denken ook aan het werk van de zending. Op grond van uw woord mogen zendingswerkers uitgaan om het evangelie uit te dragen. Sterk hen. Ook als het moeilijk is, als het tegenslag is, als het niet meezit, om toch getrouw te blijven aan de roeping waarmee gij hen geroepen hebt. Dat ze dan het woord mogen verkondigen, mogen wijzen op de Christus der Schriften, op Jezus alleen, want Hij is de weg, de waarheid en het leven. Buiten Hem om gaat het niet. Dat geldt niet alleen voor West-Europa, maar het geldt voor heel deze wereld, dat het gaat om de naam van Jezus Christus. Wilt u ook, Heere, uw volk Israël gedenken, de beminde om de vaderen wil, uw verbondsvolk? Wilt u de rijke beloften in uw eigen woord staan vervullen in uw volk, opdat ze Hem mogen erkennen, dat ze Jezus van Nazareth mogen erkennen als hun Heer en hun Heiland, als de Messias die gekomen is? Dat zo gans Israël zalig mag worden. We willen u ook danken hier als gemeente, voor het gemeenteuitje, de ontmoeting van gisteren, waar alles in orde en harmonie mocht verlopen. Heb daarvoor dank, Heren, als er eensgezindheid in het midden van de gemeente is. Wilt u ook zijn met dominee Broeder van de Brink? Wees hem nabij in zijn studie. Wees hem nabij in het midden van de gemeente. Zegen hem, ook zijn gezin, vrouw en kinderen. Heer, we leggen het allemaal voor u neer. En wilt u ons horen en verhoren. Maar niet omdat wij het verdiend zouden hebben. Niet omdat wij van die voortreffelijke mensen zijn. Maar alleen op grond van het werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Geef ons met elkaar een goede dienst. Dat het mag zijn tot de eer en tot de verheerlijking van uw grote naam. En tot bekering van ons als zondaren. Wij vragen dit om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we gaan met elkaar zingen en we doen dat uit de Psalm 34. De Psalm 34, het vierde en het vijfde vers. Des hier een engel schaart, een onverwinbare hemel wacht, rondom hem die Gods wil betracht, dus is hij wel bewaard. Het vierde en het vijfde vers van Psalm 34. De tekstwoorden voor de prediking van deze morgen vindt u in 1 Timotheus 6 en wel de versen 11 en 12. Waar Gods woord aldus luidt: maar gij, o mens Gods, vliet deze dingen en jaag na gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. De versen 11 en 12. Als thema boven de preek heb ik geschreven: een oproep tot een heilig of christelijk leven. Een tweetal gedachten. In de eerste plaats: vlieden en jagen. En in de tweede plaats: strijden en grijpen. Dus een oproep tot een heilig christelijk leven. Een tweetal gedachten: vlieden en jagen. In de eerste plaats en in de tweede plaats: strijden en grijpen. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens gevochten? Ja, natuurlijk hebben jullie wel eens gevochten. En wat wil je dan? Winnen. Nou, daar gaat vanmorgen ook over. We beginnen met vlieden en jagen. Want deze brief die Paulus aan Timotheus geschreven heeft, is een pastorale en een persoonlijke brief. Een brief die Paulus geschreven heeft om iemand, en in dit geval Timotheus, te ondersteunen, te bemoedigen, maar ook te vermanen. Te bemoedigen en te vermanen in de omstandigheden waarin Timotheus verkeert. Deze brief, als je hem leest, kan je ervaren als een brief die als het ware iemand een hart onder de riem wil steken. Of je kan hem ervaren als een oudere die een arm om je heen slaat. Dat is de intentie van deze brief aan Timotheus. In het eerste gedeelte van deze brief en in het laatste gedeelte, het gedeelte wat we met elkaar gelezen hebben, komt Paulus met een indringend appel op Timotheus. Timotheus, blijf standvastig. We kennen de geschiedenis. Timotheus is een medewerker van Paulus. Hij is een jonge man, zoals de schrift het uitdrukt, met een ongeveinsd, dat is wil zeggen een oprecht geloof. En hij is onderwezen in de schriften. Paulus zegt van hem: hij is mijn oprechte zoon. Mijn oprechte zoon in het geloof. Paulus en Timotheus zijn eensgeestigs. Paulus is als een geestelijke vader voor Timotheus. En het is waarschijnlijk tijdens de derde zendingsreis van de apostel Paulus dat hij bij Timotheus, die meereist, erop aangedrongen heeft: Timotheus, blijf nou in deze gemeente van Efeze. Want er zijn zorgen, problemen in de gemeente. En Timotheus is gebleven in de gemeente. En innerlijk heeft dat strijd gegeven bij Timotheus. Dat kunnen we lezen aan de woorden die Paulus zelf gebruikt. Want hij zegt het in het derde vers van het eerste hoofdstuk: gelijk ik u vermaand heb, gelijk ik er bij u, Timotheus, op aangedrongen heb om in de stad, in de gemeente van Efeze te blijven. Ik heb je als het ware gesmeekt, blijf hier nou. En we kunnen de zorgen en de twijfels van Timotheus best goed begrijpen. Want het valt toch niet mee om in een gemeente, kerkelijke gemeente, christelijke gemeente te zijn en te blijven waar heftige meningsverschillen zijn? Wie wil daar nu blijven waar het allemaal plaatsvindt? Wie wil er nu ambtsdragen blijven als je constant onder vuur ligt? Timotheus is gebleven, maar de problemen dreigden wel boven zijn hoofd uit te reizen. Misschien Timotheus wel op dat punt gekomen om weg te gaan. Ik heb er genoeg van, ik kan er niet meer tegen. En dan valt de brief van Paulus als het ware op de deurmat bij Timotheus. Die pastorale brief, die brief van onderwijs en die brief van vermaning. Ondanks die strijd, Timotheus, die je hebt met de dwaalleraar die in Efeze zijn. Niet weglopen. Blijven staan. Misschien zijn er onder ons ook wel van die vermoeide ambtsdragers. Weer zorg in de gemeente. Weer problemen in de gemeente. Ik kan er niet meer tegen. En dat is begrijpelijk, gemeente, naar de mens geredeneerd. Want in het ambt staan is niet eenvoudig. Er komt heel wat op je af. Er kunnen zaken op je afkomen die je dagen bezighouden. Ze nemen als het ware heel je denken in beslag. Hoe moet ik daar nu weer mee omgaan? Wat is daarop nu weer het juiste antwoord? Hoe moet ik daar nu op reageren? Het advies van Paulus, nee Timotheus, blijf staan, niet weggaan, strijd nou die goede strijd van het geloof. Het is dringend nodig dat deze brief bij Timotheus komt. Want ja, er is heel wat aan de hand in de gemeente van Efeze. Als we de eerste versen die we met elkaar gelezen hebben van 1 Timotheus 6, dan kunnen we daar iets van lezen. En Paulus zet zich daartegen af. Want hij weet dat daar dingen verkondigd worden in de gemeente van Efeze die niet zijn naar de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. En, zegt Paulus, als je niet de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus leert, wat ben je dan? Dan ben je opgeblazen. In felle bewoordingen neemt Paulus afstand van wat daar gebeurt. Ketterij. Zo iemand raast, zegt hij. Daar moet hij niets van hebben, wijkt af van de zulke. Dwaalleraars, vol eigenwaan. Zou zich bezig met allerlei twistvragen? Zou zich bezig met allerlei nutteloze geslachtsrekeningen? Want, zegt Paulus, al die twistvragen en al die zaken brengen, wat brengen die nu eigenlijk voort? Nijd, twist, lasteringen en kwade verdenkingen. Geen gezonde woorden. Die brengen die twist, vragen en die strijd niet voort. De leer van de Heer Jezus Christus, zegt Paulus tegen Timotheus, dat zijn de gezonde woorden. Gezonde woorden wil zeggen, woorden die tot genezing zijn voor een verslagen hart, voor een gebroken geest. Het zijn heilzame woorden. Het zijn de woorden van wet en evangelie. Het zijn de woorden die ons de weg van de redding en de verlossing aanwijzen in Christus Jezus. Wie zijn die dwaalleraren? Precies weten we het niet. Paulus noemt geen namen. Maar vermoedelijk zijn het Joodse dwaalleraren, Judaïsten. Zij die het christelijk geloof met Joods gedachtegoed willen vermengen. En dan komen er allerlei vragen van wat er mag wel geschieden op de Sabbat. Hoe gaan we om met al die wetten die Mozes ons gegeven heeft? En er zijn erbij die uit de godsdienst een slaatje willen slaan. Want zij menen dat godsdienst winst is. En natuurlijk, zegt Paulus, is godsdienst winst. Maar niet op de manier van die dwaalleraren. Dan is godsdienst geen winst. Want als je godsdienstig bent slechts alleen voor het geld, dan is godsdienst geen winst. En dan voegt Paulus deze vermaning eraan toe. En is geldgierigheid, letterlijk staat er, is er de liefde tot het zilver. Geld in die dagen niet een wortel van alle kwaad? Niet het geld zelf natuurlijk. Dat is maar dood metaal. Maar de begeerte van het hart, daar gaat het om. Als je hart ligt bij het geld. Nou ja, en dat kunnen we breed invullen. Als je hart ligt bij je carrière. Als je hart ligt bij al die uiterlijke zaken die je hebt, is dan godsdienst winst? Wijk af daarvan, zegt Paulus. Want dat zou je veel smart brengen als daar je hart ligt bij het uiterlijke. Liefde tot geld heeft al wat problemen veroorzaakt, gemeente. In persoonlijke situaties. In familiesituaties. Bijvoorbeeld de verdeling van erfenissen. Wat voor ellende kan daar niet uit voortkomen? Dan gaat het om wat geld en wat bezit. Maar ook in het zakenleven, je proberen te verrijken ten koste van anderen. Zien we dat maatschappij breed niet om ons heen? Je verrijken ten koste van anderen? We hoeven de kranten maar te lezen. En we worden ermee geconfronteerd. Ja, het gaat zelfs soms zo ver dat mensen doodgeslagen worden om wat geld. Als je op geld uit bent, val je in vele verzoekingen. Want als je eenmaal geld hebt, wil je steeds meer hebben. Het zijn de woorden van de Heer Jezus zelf. Je kunt niet God dienen en de mammon. We kunnen niet twee heren dienen. Het is het een of het is het ander. Of we hebben ons hart gegeven aan liefde tot geld. Of we hebben ons hart gegeven aan de liefde tot God in Christus. Daarom, jonge mensen, maar ook ouderen in ons midden, kom toch niet op plaatsen waar de zonde zo welig tiert. Kijk, en nu kan ik een hele lijst geven van allerlei verboden en geboden. Maar ongetwijfeld vergeet ik er dan een. Dus daar waag ik me niet aan. Maar laat ik u een eenvoudige, laat ik jou een eenvoudige regel meegeven. Leg nou eens de 10 geboden die we vanmorgen met elkaar gelezen hebben, naar de plaatsen waar je naartoe gaat. Kan de plaats waar je misschien gisteravond geweest bent de toets van de kritiek van de 10 geboden doorstaan? Als je nou naar een film of naar een video kijkt, leg er dan eens de 10 geboden naast. Kan hetgeen waar je naar kijkt de 10 geboden doorstaan? Als je nou naar muziek luistert, leg dan de 10 geboden er eens naast. Zijn de teksten in strijd met de 10 geboden of kunnen ze de toets van de kritiek doorstaan? Laat de 10 geboden richtsnoer zijn in je leven. Daarom, Timotheus, vlieg deze dingen. Vlucht weg van deze dingen. Nee, Paulus bedoelt hier niet dat Timotheus toch uiteindelijk uit Efeze weg moet vluchten. Nee, dat staat er niet. Er staat deze dingen. Daar moet je voor wegvlieden, Timotheus. En waar slaat deze ding op? Op al het voorgaande wat Paulus vanaf het 3e vers gezegd heeft tot het 11e vers. Die dingen moet je vlieden. Daar moet je vandaan blijven. Twisten met dwaalleraars, geslachtsrekeningen, geldzucht, oneerlijke levenswandel, hou je daar verre van. Vlucht van deze dingen, vliet. En weet u hoe dat in het Grieks staat? In de gebiedende wijs, als een bevel, als een gebod. Houd je daar verre van. Dit is niet het spoor waar je naartoe moet. Je moet een andere weg bewandelen. Paulus noemt hier Timotheus een mens van God. Maar gij, o mens van God, vlieg deze dingen. Paulus kent natuurlijk Timotheus. En hij weet van zijn geloof en liefde tot de Heer Jezus. En Paulus spreekt hem daarop aan. Timotheus, je weet toch van genade in je leven? Je hebt toch eenmaal de goede belijdenis beleden. Onder vele getuigen hebben ze het van je gehoord. Dat het in jouw leven gaat om Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, je bent zelfs evangelist geworden en je mag die naam uitdragen. Je bent toch zijn eigendom. Nee, Paulus probeert Timotheus niet te bemoedigen met iets van zichzelf of iets uit zichzelf. Hij zegt niet: Timotheus, je bent zo'n fijne geestelijke zoon voor me. Nee, Timotheus, je bent zo'n fijne leerling geweest. Nee, daar praat Paulus niet over, want Paulus weet het. In de kern deugt de mens niet, niets goeds in zichzelf. Een ambtsdrager ook is niets in zichzelf. Calvijn noemt ze zo treffend mensjes uit het stof getogen. Paulus wijst hier Timotheus op de roeping en de genade van God. Aan Timotheus bewezen: Timotheus, je bent een kind van God. Je hebt een hoge roeping. Een kind van God, wie zijn dat? Dat zijn zij die weten dat ze door een oprecht geloof verbonden zijn met de Heer Jezus Christus. Dat ze hem toebehoren. Maar dat ze ook weten van die gebrokenheid in het hart. Van de zonde, van de ongerechtigheid in hun leven. En dat ze smart hebben gehad over hun zondig bestaan. Maar ook dat ze weten van de verlossing die is in Christus Jezus. De kanttekeningen bij deze tekst die wijzen het heel treffend aan. En wat zeggen die dan? Kinderen van God zijn zij die door de Geest van God geregeerd worden. Dat wil zeggen, de Heilige Geest is in het hart gekomen. Heeft hen overtuigd van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Maar is ook in hun hart gekomen en heeft de Christus der Schriften verheerlijkt. Beide zaken horen bij elkaar. Iets van onze zonde te kennen. Maar ook hem hebben gezien in al zijn heerlijkheid. Zaken die niet losgemaakt kunnen worden van elkaar. Zondekennis is geen doel in zichzelf. Zondekennis heeft alleen maar het doel heen te wijzen en heen te drijven naar Jezus Christus. En die gekruisigd. Gemeente, ouderen, jongeren in ons midden. Als u nu weet een kind van God te zijn vanmorgen, dan is alles wat Paulus tegen Timotheus zegt ook op u van toepassing. Vliet deze dingen. Het is hier een oproep tot een godzalige levenswandel. Het is een vluchten van die dingen. En waar moet je naartoe vluchten? Vlucht je weg uit een brandend huis? Of vlucht je naar een brandend huis? De vraag stel is ja, immers beantwoorden. We vluchten er vandaan. We vluchten weg uit dat brandende huis. We gaan jagen naar iets anders, zegt Paulus. Want Paulus zegt niet alleen dat je moet vlieden en je laat ons daarmee verder in de kou staan. Nee, hij zegt ook je moet jagen. Hij wijst heen waar je naartoe moet. En dat woord jagen ook weer als een opdracht, als een imperatief, als een bevel. Je moet jagen, dat wil zeggen je moet hard rennen. Je inspannen om het in je bezit te krijgen, gemeente. Een beeld die Paulus ontleent aan de atletiekwedstrijden die in die tijd gebruikelijk waren. Als je aan een wedstrijd meedoet, en ik ben begonnen met het voorbeeld, als je gaat vechten, als je moet strijden, wil je toch winnen? Nou, zegt Paulus, jaag erna. Strek je als het ware ernaartoe uit. Ga op je tenen staan. En strek je zo ver mogelijk uit dat je het kan pakken, dat je het kan grijpen. Want je wil toch die lauwe krans halen. Je wil toch die eerste prijs krijgen. Jagen, zegt Paulus. Nee, niet naar de wortel van het geld. Niet jagen naar die wortel van liefde tot geld. Maar jagen naar de wortel van de Heilige Geest. Daar naartoe jagen. U denkt nu misschien, nou ja, eens bekeerd is nog altijd bekeerd. Ja, dat is waar, gemeente. Als de Heilige Geest intrek in uw hart genomen heeft, gaat hij ook nooit meer weg. Maar er wordt wel iets van ons gevraagd. Er wordt iets van ons gevraagd om de wereld te verlaten, onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te wandelen. onze oude natuur te doden. Paulus zegt, jaag erna. Om die oude natuur achter je te laten, vliet deze dingen. Span je ervoor in. En waar moet je dan allemaal naar jagen, gemeente? Gerechtigheid. Godzaligheid. Geloof. Liefde. Leidzaamheid. Zachtmoedigheid. Als u Galaten 5 er eens naleest, dan noemt Paulus ook vruchten van de geest. Nou, er zit een grote overeenkomst tussen wat Paulus hier noemt en wat hij in Galaten 5 noemt als vruchten van de geest. Paulus zegt, je moet de gerechtigheid najagen. Wat wil dat zeggen? Zou Paulus nou bedoelen, je moet proberen de wet nou zo goed mogelijk te houden? Je moet heel vroom gaan leven. Dan kan je aan de eis van de wet voldoen. Zou Paulus dat bedoelen, gemeente? Nee, dat bedoelt Paulus hier helemaal niet. Gerechtigheid doen hier, bedoelt Paulus mee goede werken doen. Goede werken die voortkomen uit het geloof. Leid een godzalig leven. Sta oprecht in het leven. Wees eerlijk. Laat nou aan je levenswandel zien dat je een christen bent. Gemeente, christen zijn we niet alleen op zondag. Christen zijn we ook door de week. Het aan je kunnen zien dat je leeft uit een andere wortel. Dat je wortel niet is liefde tot geld, maar dat je wortel is liefde tot God in Christus. Dat Hij de dragende grond van je leven is. Niet alleen in woorden christen zijn, maar juist ook in de daden laten zien. Woord en daad die zo nauw bij elkaar horen. Niet alleen die mijn woorden hoort, zegt de Heer Jezus, maar ook hem die mijn woorden doet, zal zalig worden. Betoon liefde tot je naaste. Wees er voor je naaste. Wees geduldig, wees zachtmoedig, wees leidzaam. Blijf op je post. Jaag erna om deze deugden in je leven te doen. Heeft de Heer Jezus die deugden tijdens zijn rondwandeling op aarde ook niet in alle volmaaktheid laten zien? Zoals Paulus ook zegt, ook als hij verwijst dat de Heer Jezus het heeft laten zien onder Pontius Pilatus. En hij heeft ze gedaan in alle volmaaktheid, want hij was vol met de Heilige Geest. Hij heeft gewandeld in oprechtheid. En hij vraagt van ons, volg mij nou na. Wandel na in mijn wegen, opdat het beeld van mij in uw als zondaar hersteld mag worden. Vol van de Heilige Geest, Heer Jezus Christus. Vlieden en jagen, de eerste gedachte. En dan nu de tweede gedachte. Strijden en grijpen. Is zo'n levensweg die Paulus ons hier tekent nu zo'n makkelijke levensweg? Nee, dat zegt Paulus hier niet. En Paulus weet ook van strijd in zijn leven. Hij is wat wij zouden kunnen noemen een ervaringsdeskundige. Aan het einde van de tweede brief die hij in Timotheus geschreven heeft, een brief, vermoedelijk als hij zit in de gevangenis in Rome, zegt hij dit: ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden. En voor mij is weggelegd de kroon der rechtvaardigheid. Strijd. Strijd, de goede strijd van het geloof, Timotheus. En gemeente, wat is strijden? Rustig op je stoel zitten en afwachten. Strijden wil zeggen alert zijn. Alert zijn op de gevaren die je kunnen overkomen of die je kunnen overvallen. Gevaren die op je afkomen in dit leven. Gaat die strijd op deze aarde ooit over? Blijft er een strijd in dit leven, gemeente? Het Griekse woordje wat Paulus hier voor strijden gebruikt, geeft aan dat de strijd blijft. Dat de strijd niet overgaat. Er zijn er wel dat we hier Er zijn er wel die denken dat we hier op aarde een hemel zullen krijgen. Maar gemeente, dat is niet zo. Zolang wij hier op aarde zijn en de Heer Jezus Christus nog niet is teruggekomen, zal het hier gebroken zijn en ten dele. Het is er wel, maar nog niet volkomen. En waarom blijft dan toch die strijd op deze aarde? Waarom dat geworstel? Waarom die strijd in het geloofsleven? Om ons dagelijks voor God te verootmoedigen. Maar ook om dagelijks de toevlucht te nemen tot de gekruisigde Heer Jezus Christus. Strijden om van Hem te leren afhankelijk te zijn. Daar gaat het om. Het heeft een pedagogische functie. Het is ook een goede strijd die gestreden wordt, zegt Paulus. Niet een strijd met kwade bedoelingen om iets met geweld te doen, zoals islamisten dat doen. Met geweld iets proberen te bereiken. Het is niet een strijd voor het geloof, die Paulus bedoelt, maar het is een strijd vanwege het geloof, waar hij ons op wijst. Een strijd om het woord van God en het christelijk leven zichtbaar te maken. Naar een wereld die in het boos ligt. Want gemeente, zijn we nog een zout in deze wereld? Zijn we nog een lichtend licht? Is het aan ons als gemeente te zien dat we christenen zijn, dat we iets uitstralen? Waarom groeide de vroege kerk, de kerk van de allereerste eeuwen, zo onstuimig? We lezen het aan het einde van Handelingen 2. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die zalig werden. Waarom? Omdat ze het christelijk leven in de praktijk van hun eigen leven lieten zien. Ze waren dagelijks met eendracht in de tempel. Ze verkochten hun goederen en gaven. En gaven aan een elk die wat nodig had dat weer weg. Dat is wat anders dan liefde tot geld en goed. Dat geeft ons ook die prangende vraag. Hoe zijn we christen in dit leven? Zijn we christen slechts aan de buitenkant? Of is het ook voor ons een inwendige strijd? Is het ook een inwendige zaak voor ons? Zijn we het voor de vorm christen? Of gaat het ons om de eer van God? Strijd, de goede strijd van het geloof. Waar moeten we dan tegen strijden? Een gemeente, dat kan zijn een strijd van buiten. En dat kan zijn een strijd van binnen. Een strijd tegen de vijanden buiten ons. En een strijd tegen de vijanden in ons. De strijd buiten ons, dwalingen, die dwaalleraars. Heeft Paulus ook niet moeten strijden tegen al die dwalingen die tot hem gekomen zijn? Hoe zijn brieven maar te lezen? Aan de Galaten, aan de Thessalonicenzen, aan de Corinthiërs. Dan weten we dat Paulus in de frontlinie gestaan heeft als het gaat om te strijden. Hij zegt het, we zijn in alles verdrukt geweest. Van buiten strijd en van binnen vrees. En dan zegt hij, houd toch vast aan de gezonde woorden van Jezus Christus. Gemeente, fundeer u op het woord van de levende God. Want alleen dat is het juiste richtsnoer in u, in jou en in mijn leven. Houd je aan dat woord van God, want alleen dat kan ons onderwijzen tot zaligheid en wijs maken. Het gaat om de leer en het gaat ook om het leven. Ik weet, zegt Paulus, ik weet van die strijd, ik weet van die dwalingen. Er kunnen dwalingen zijn in de leer. Het christelijk leven kan niet zonder geloofsleer. Dan zou het christelijk leven elastiek worden, dan kan het alle kanten op. Maar de geloofsleer kan ook niet zonder een christelijk leven. Dan zou het dode orthodoxie worden. Leer en leven horen bij elkaar. Het leven van een christen behoort geest door adem te zijn. Dwalingen kunnen er in velerlei soorten zijn. Bijvoorbeeld de Bijbel eenzijdig lezen. Dan wordt voor ons gevraagd evenwichtig te zijn. Het gaat om wet en het gaat om evangelie, beide. Het gaat om dood en leven. Het gaat om zonde en genade. kunnen ook de Bijbel half lezen. Dat ze de mening hebben, ach, het Oude Testament doet er niet zoveel meer toe. We lezen alleen nog maar het Nieuwe Testament. Nee, gemeente, heel de Bijbel hoort bij elkaar. De Bijbel is een eenheid. Door heel de Bijbel loopt een gouden lijn. De gouden draad van schepping. Zondeval, verlossing en herschepping. In het Oude Testament, in het belovende van de Here. En in het Nieuwe Testament, in het vervulling, in de vervulling ervan, door de komst van Jezus Christus. Hoe hebben de profeten niet gewezen in hun profetie op de komst van de Heer Jezus Christus? Ik denk aan Jesaja, zie de maag zal zwanger worden. Er zal een reisje voortkomen uit de oude of uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Maar ik denk ook aan dat bekende hoofdstuk 53, waar Jesaja bezingt het lied van de knecht des Heren, waar hij aangewezen wordt als de leidende middelaar die gaat komen en die de zonde gaat dragen voor mensenkinderen. We kunnen ook de Bijbel relativeren. Nou ja, dan kunnen we zeggen, dat heeft Paulus gezegd voor die tijd. Dat is voor ons niets meer van relevantie, niet zo belangrijk meer. We kunnen teksten losmaken uit hun context en zo met een tekst aan de haal gaan. Nee, gemeente, de Bijbel is een geheel lezen als één boek, als één woord van God wat tot de gemeente is gekomen. Weliswaar onderscheiden in twee lippen, een oude en een nieuwe testament, maar het hoort als eenheid bij elkaar. Het kan ook zijn dat we geïnfecteerd zijn door de geest van de tijd. En dat we het zelf niet meer zien dat we geïnfecteerd zijn. En daardoor afwijken van de gezonde leer. Daarom is het ook goed ons elke keer weer kritisch te bezien. Staan we nog in de gezonde leer? Dwalingen. Maar het kan ook een strijd zijn tegen andere mensen. Een strijd die voor iedereen zo verschillend kan zijn. Misschien sta je wel alleen als christen in je familie. En moet je je altijd verdedigen. Of misschien sta je alleen op je werk. Als christen. En word je aangevallen en beschimd. Omdat je een christelijke levenshouding uit wil dragen. Misschien sta je wel alleen op school. Vind het maar belachelijk dat je naar de kerk gaat. En dan nog wel twee keer ook. En dat je bepaalde zaken op school niet mee wil doen. Omdat je een christen bent. Strijd van buiten. Maar ook strijd van binnen, gemeente. Hoe kunnen we niet aangevallen worden? Wat kunnen geen aanvechtingen zijn? Hoe kunnen we niet twijfelen? Heb ik mij vergist? Is het wel voor mij? Misschien aan het avondmaal geweest voor de eerste keer. En dan die geweldige bestrijding. Wat heb ik nu gedaan? Heb ik me nou een oordeel gegeten? Hoe kunnen binnenpraters ons dan niet bezighouden? Hoe kunnen we niet heen en weer geslingerd worden? Dan zijn we toch gelijk aan de golven van de zee. Hoe leeft dan niet die vraag, ik geloof, Heren. Maar kom mijn ongelovigheid nou te hulp? In elke gelovige gemeente speelt die strijd zich af. Kijk, gemeente, laten we dit vasthouden. Het geloof is zeker. Is zeker in zichzelf. Het geloof gelooft dat het woord van God de waarheid is. Het geloof weet zeker dat in Christus Jezus alles te krijgen is. Dat zijn offer volkomen is en voldoende voor verloren zondaren. Want dat is geloven. Geloven is alles voor waar houden wat God ons in zijn woord heeft laten opschrijven. Alles wat hierin staat voor waar houden, ja en amen zeggen. Maar er is nog wat bij. Ook het vaste vertrouwen dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. Dat is geloven. Geloven dat de inhoud waar is. Maar ook geloven dat de inhoud voor mij geldt. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij, zoals zondag 7, dat zo treffend verwoord. En wat is dan voor mij? Alles wat de Heer in zijn woord beloofd heeft. Door het geloof schenkt de Geest ons handen om de belofte van Christus Jezus aan te nemen. En wat belooft de belofte? Vergeving van zonde en recht op het eeuwige leven. Wie in mij gelooft, zal leven, al waar hij ook gestorven. Dat is alles wat Christus verdiend heeft, door zijn lijden en door zijn sterven. Dat is zeker, dat is geloof. Maar nu die andere kant, de gelovige. Wat kan hij bestreden worden? Wat kan hij twijfelen? Wat kan er een gebrek aan vertrouwen zijn? Welke gedachten kunnen allemaal niet in je hart opkomen? Bijvoorbeeld deze gedachte, de Heere is goed, dat is waar. Maar niet voor jou. Dat hoor je dan van binnen zeggen. Kijk eens naar je eigen zonde. Kijk eens hoe je het in deze week weer allemaal ervan afgebracht hebt. Je bent een groot zondaar, het is niet voor jou. Voor zo'n zondaar is geen vergeving mogelijk. En het is waar, gemeente. Die beschuldigingen zijn waar. We zijn vol zonde. We zijn doortrokken van zonde en vol van ongerechtigheid. En wat kunnen we allemaal niet denken? En waar houden we ons allemaal niet mee bezig? Wat kunnen we toch struikelen in zonde en in ongerechtigheid? Geldzucht is een wortel van kwaad, maar er zijn veel meer wortels van kwaad. Ik denk aan alle vormen van verslaving. Gokverslaving, drankverslaving, rookverslaving, seksverslaving. Wat kan ons allemaal niet bezighouden? En zo zijn er nog wel een paar te noemen. Wat kan er een strijd zijn om van die verslavingen af te komen? Wat klaagt ook een man als Paulus niet over die strijd die hij te strijden heeft? Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Dat is in de strijd om die oude natuur te doden. Want na onze bekering zijn we de oude mens niet kwijt. Dat zondige bestaan, die oude mens moet afsterven. Het verkeerde in ons leven moet eruit. Het moet gezuiverd worden. Het zuurdeesem moet eruit. Daarom moesten ook ongezuurde koeken gegeten worden in het Oude Testament. Het verkeerde moet weggenomen worden. Waarom? Omdat een zondig bestaan wil zeggen dat we nooit tot God kunnen naderen. God heeft en wil geen gemeenschap hebben met de zonde en met de ongerechtigheid. En als u zelf een klein beetje kent, dan weet u dat het ons nooit lukt om dat oude bestaan te laten sterven. Kunnen wij stoppen met zondigen? Nee, gemeente, dat lukt niet. Het lukt alleen als God in Christus het in ons werkt. Op het moment dat de geest in de ziel komt, dan is er leven. Men wordt van geestelijk dood, geestelijk levend. Dat is eenmalig. En dat is de wedergeboorte, dat is de levendmaking. Dat is de bekering in haar eerste begin. Door het geloof, door die wedergeboorte, is de oude mens in Christus gevonnist en veroordeeld. En in het begin van de bekering worden we vrijgesproken van zonde, schuld en straf. Maar we zijn nog niet verlost van die oude mens. Die oude mens dragen we nog mee. De nieuwe mens die opgestaan is, heeft als het ware die oude mens op zijn schouders. En die oude mens die moet nu sterven. En de weg van, dat gebeurt in de weg van de verdere ontdekking. In de weg van de verdere bekering. In de Heidelbergse catechismus spreekt dan over een proces. Die spreekt over de oude mens die gaat sterven. En die moet sterven en die moet gedood worden. En hoe moet dan die oude mens gedood worden? Ik las het bij een oudvader en die zei het zo. Geef die oude mens geen eten meer. En wat bedoelde hij daarmee? Laat die oude mens niet toe. Eindeloos te eten aan deze wereld. Laat hem niet toe eindeloos te eten aan de wereld van sport en spel. En van andere wereldse lekkernijen. Laat dat niet toe, laat hem sterven. Het vlees te doden. Afsterven is daarom ook zo'n pijnlijk proces. Want we moeten er zelf aan, gemeente. En want het is steeds meer een Christus gelijkvormig worden. Het is als een ruwe diamant die geslepen moet worden om eenmaal gehecht te worden aan de middelaarskroon van Jezus Christus. Afsterven gaat langs een weg. Langzaam en zeker moet de oude mens afsterven. Jaag erna, strijd die strijd. Steeds meer ingaan zien, gemeente, dat je niet deugt. En dat je onder het oordeel leeft. Is dat niet de ervaring van een ieder die dat probeert te beoefenen in zijn leven? Dat je jezelf zo tegen kan vallen. Dat je zo kan struikelen. Dat je zo onmachtig bent in de zonde. Het is waar, de macht van de zonde is gebroken in iemand die in Jezus Christus gelooft. Maar er is nog geen volkomenheid op deze wereld. Het blijft nog maar ten dele. De voltooiing moet nog plaatsvinden. Die is er pas bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Na dit leven zal de voltooiing plaatsvinden. Dan zal de zonde weggedaan worden. Want er zal komen een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid wonen zal. De aarde zal verzuiverd worden. En hemel en aarde zullen weer samen zijn. Daar zal Christus met zijn kerk, met zijn gelovigen leven. Zonder zonde. Paulus deelt ons in die strijd. Want hij zegt het zo. Het kwade wat ik niet wil op deze aarde, dat doe ik. Maar het goede wat ik wil, dat doe ik juist niet. Het is een strijd van een tweemens. De strijd tussen vlees en geest. Het is een weg van de kruisiging van ons eigen vlees. De zonde eronder proberen te houden. Maar dat lukt niet, gemeente. Daarom de toevlucht te nemen tot Christus elke keer weer. Schuiling te zoeken in zijn bloedwonden. Omdat alleen zijn bloed reinigt van alle zonden. Strijden tegen de zonde kan niet in eigen kracht. Het kan alleen door Christus Jezus in het geloof de toevlucht nemen tot hem. Als een ziel staat op punt te hinkelen en te struikelen en te vallen. Dan ga naar hem in gebed. Alles alleen van hem te verwachten. De strijd van binnen, hoe hevig kan die niet zijn? Er is nog een aspect van die strijd. Van de goede strijd van het geloof. We hebben het gehad over de strijd van buiten. We hebben het gehad over de strijd van binnen. Er is nog een strijd ook tegen de Satan. U allen kent de christenreis van Bunyan. En die spreekt daarover in een treffend voorbeeld over die strijd. De strijd die natuurlijk ook veel te maken heeft met een strijd van binnen. Want Satan zal er alles aan doen om ook in ons hart dingen in te werpen. Bunyan beschrijft het zo: als Christen gekomen is op de berg moeilijkheid in het paleis liefelijkheid. Dan mag hij uit de ramen kijken en dan ziet hij in de verte de lieflijke bergen leggen. En dan ziet hij daar als het ware de hemelse stad. En in dat paleis is hij in gesprek met drie jonkvrouwen. En die jonkvrouwen bevelen hem wapenrusting aan. En hij krijgt die wapenrusting ook. Hij krijgt een helm. Hij krijgt een schild en hij krijgt een zwaard. Nou ja, we voelen het al. Galaten 6 of Efeze 6. De schild van het geloof. De zwaard van het woord en de helm van de godzaligheid. En die wapenuitrusting is zo nodig om te kunnen strijden. Want het paleis waarin hij verkeert is goed. Dat heet niet voor niets liefelijkheid. Maar hij moet verder. Hij moet naar het hemelse Jeruzalem. En dan moet hij het dal van de verootmoediging in. En wie komt hij daar tegen in het dal van de verootmoediging? Apollyon. De Satan. En hoe beschrijft Bunyan hem daar? Als een geweldig monster. En dat is hij toch ook, gemeente. Na hemelvaart gaat hij rond als een briesende leeuw. Zijnde uit de hemel geworpen. Laten we niet geringschattend over hem doen. Want hij zou trachten de wereld te verslinden. Hij wil de overwinning hebben. Hij is een levende realiteit. Ook al is hij uit ons denken. En zeker ook in de wereld van de wetenschap verbannen. Geloven we niet meer in hem. Maar hij is een levende realiteit. Wat voor pijlen kan hij niet afvuren op harten van gelovigen. Pijlen van strijd, pijlen van twijfel. Hoe probeert hij hen ook niet te verleiden. Heeft hij ook niet geprobeerd de Heer Jezus Christus te verleiden? Door hem alles aan te bieden van deze wereld, als hij maar voor hem wilde bukken en voor hem wilde buigen, voor de Satan? Welke gedachten kan die Satan ook niet in je werpen? De meest wanstaltige toch ook? En hoe kunnen die gedachten die hij dan in je werpt, je niet benauwen? Hoe kunnen we dan toch staande blijven, gemeente, in al dat geweld? Slechts in Christus Jezus, want in hem zijn we meer dan overwinnaars. Grijp in die goede strijd dan toch naar het eeuwige leven. Grijpen? Kunnen wij dan grijpen naar het eeuwige leven? En wat is dat dan, grijpen naar het eeuwige leven? Gemeente, grijpen naar het eeuwige leven is Jezus Christus aangrijpen. Want hij zegt het zelf die in de Zoon gelooft. Heeft het eeuwige leven. Grijpen naar het eeuwige leven. Is Jezus Christus aangrijpen. En kunnen wij dat, gemeente? Kunnen we Jezus Christus aangrijpen? En weer staat het hier in die gebiedende wijze als een bevel. Kunnen wij Jezus Christus aangrijpen? Ja en nee. Nee, als wij denken dat we het in eigen kracht kunnen. Ja, als het door Gods genade is. Paulus zegt het hier tegen Timotheus, hij heeft u geroepen. God roept inwendig zondaren tot het eeuwige leven. En Timotheus is geroepen. En ieder die in Jezus Christus gelooft, is geroepen. Dat is het gevolg van de inwendige roeping. Timotheus heeft Jezus Christus aangegrepen. En Paulus zegt het, Timotheus doet het nou elke keer. Grijp Jezus Christus aan. Timotheus heeft Jezus Christus in zijn leven gegrepen. Omdat de geest hem getrokken heeft. Timotheus, je hebt het beleden voor vele getuigen. De goede strijd wordt niet gestreden op grond van onze strijd. De goede strijd wordt alleen gestreden op grond van het werk van Jezus Christus. Het is een strijd onder zijn banier, onder de banier van koning Jezus. Hem achterna gaan in de moeitevolle van het aardse leven. Hem volgen. Hij heeft overwonnen. De overwinning ligt vast bij hem. Daarom kan een gelovige hem aangrijpen. Daarom moet gemeente gelovigen hem aangrijpen. Hem aangrijpen om te staan naar het eeuwige leven. Anders is hij tot hinken en tot zinken geneigd. Grijpen wil zeggen de handen uitstrekken. Grijpen wil zeggen Jezus Christus in het geloof meepakken. En dat kan, omdat gelovigen eerst door Jezus Christus gegrepen zijn. Omdat hij eerst zijn hand heeft uitgestoken. Daarom kunnen zij hun handen uitsteken en hem aangrijpen. Want als je door een waar geloof hem bent ingelijfd, zeg zondag 7 kun je hem en al zijn weldaden aannemen. Aannemen om de strijd te overwinnen. Anders is er geen overwinning in de strijd zonder hem. Daarom staat het in de gebiedende wijs. Daarom is het een verplichting voor elke gelovige. Strijd die goede strijd. Grijp naar het eeuwige leven. Omdat het zonder Jezus Christus voor eeuwig verloren is. Hoe vaak grijpen we Christus Jezus dan aan? 1 keer? De Duitse leerregels zeggen het zo. Ze spreken van een gedurig toevlucht nemen tot Jezus Christus. Een gedurig aangrijpen van hem. Elke keer weer. Om in de strijd staande te blijven. Gemeente, we gaan eindigen. Wat is een christelijk leven? Leven met en uit Christus Jezus. Alleen dan kunt u de goede strijd winnen. Alleen dan kunt u grijpen naar het eeuwige leven. Zoals de psalmist het zegt. En mij hiertoe door u bereid. Zal mij opnemen in uw heerlijkheid. Zo dan. Vertroost elkander met deze woorden. Amen. Gemeente, we gaan er wel zingen en we doen dat bij Psalm 5. En daarvan het 8e en het 12e vers. Leid mij in uw gerechtigheden, om mijn gespiederen wil en richt, uw wegen voor mijn aangezicht. Dan zal ik veilig voorwaarts treden, met vaste schreden. Psalm 5, het 8e en het 12e vers. We zullen danken en bidden. Heer, u komt alle dank en eer toe dat we vanmorgen in alle rust naar uw woord mochten luisteren. Wilt u zelf de naprediker zijn en het bedouwen met uw Heilige Geest? Wilt u het zondige en het verkeerde eruit wegnemen, dat het mag zijn tot de eer en de verheerlijking van uw grote naam? Wilt u zijn met de gemeente, als ze naar huis gaat, wilt u bewaren en sparen. Geef ook als uw woord overdenken om een dag als vandaag. Het herkauwen gelijk de reine dieren. Wilt u ook zijn als de gemeente vanmiddag weer opkomt, geef getrouwheid in de opkomst. Wilt u ook met hem zijn die hier vanmiddag voorgaat, bedouwen met uw Heilige Geest. Wilt u zo, Heer, met de gemeente zijn. Wij vragen dit alles alleen om Jezus wil, uit genade. Amen. De slotzang is gemeente uit Psalm 33 en daarvan het 10e vers. Zij machtig arm beschermt de vromen en redt hun zielen van de dood. En wat er verder volgt uit 33 en daarvan het 10e vers. ontvangt met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heren zegene u en behoede u. De Heren doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.